naar agenda punt 5, waarvan ik verwacht dat het in ieder geval niet zo snel gaat als de voorgaande agendapunten. De heer Van Liemt zal om te beginnen een toelichting geven, een wat algemenere toelichting op de gebiedsontwikkeling en wat er allemaal bij komt kijken om in ieder geval voor de commissie wat meer helderheid te krijgen wat er allemaal bij komt kijken en waar we rekening mee moeten houden als het gaat over grondexploitatie en gebiedsontwikkeling. Ik heb met de heer Van Liemt afgesproken dat als hij iets zegt en er is, dat is onduidelijk, dat we dan even een korte interruptie kunnen plegen. Verdere vragen die niet te maken hebben met zijn verhaal, graag nadien. En dan kan zijn verhaal ook wat meer de lijn blijven volgen. Ja? Meneer Van Liemt, aan u het woord.
Dank u wel. Een korte uiteenzetting over de gebiedsontwikkeling in Laarbeek. Oh, dat is te snel. Hier een overzicht van de locaties die in Laarbeek in ontwikkeling zijn. De gemeente Laarbeek heeft in het verleden ingestoken op een actieve grondexploitatie, een actieve gebiedsexploitatie. Dat betekent dat het proces van initiatief tot realisatie door een opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd. Dit betekent dat inherent hieraan alle risico's ook op het bordje van de gemeente komen te liggen. In mijn beleving zal de actieve gebiedsontwikkeling, zoals het nu wordt uitgevoerd, eindig zijn. En wel om de volgende reden. Het aantal uitbreidingslocaties is beperkt. De demografische ontwikkelingen geven een krimp aan. En ontwikkelaars hebben in het verleden al grondposities ingenomen nabij mogelijke uitbreidingslocaties. Aan grondexploitatie zijn een aantal risico's verbonden. Ik heb hier een aantal genoemd. Een aantal jaren geleden zaten we nog diep in de crisis als het ging om de verkoop van grond. En momenteel is het hosanna. De bomen groeien tot in de hemel. De hoos op de woningmarkt zorgt ervoor dat de kosten van de bouwrijmaker sterk zijn gestegen. Materiaalleveranties worden niet altijd meer gegarandeerd. Ik ben even mijn tekst kwijt. En planningen blijken lastig haalbaar. Dit geeft een vertraging in de uitvoering en geeft ook grote ergernis bij de kopers van onze bouwkavels. Om te kunnen bouwen is een onherroepelijk bestemmingsplan nodig. Tegen de planprocedures staat bezwaar en beroep open. Dit kan de uitvoering van een plan vertragen en in het ergste geval kan het plan geparkeerd worden. Het landbouwontwikkelingsgebied is hier een voorbeeld van. Plankwaliteit. Bij de plankwaliteit gaat het om de frictie tussen het exploitatiemodel en de kwaliteit van het plan. En dat gaat vooral spelen als de afzet achterblijft. Bemmervier is hier een voorbeeld van. De bodem. In de voorbereidingsfase geeft de bodem niet al haar geheime prijs. Als het gaat om archeologie, bodemverontreiniging en draagkracht van de bodem. Hier vloeien vaak extra kosten uit voort. En dan hebben we nog te maken met de wet en regelgeving. Wat is de afgelopen jaren allemaal op ons afgekomen? Naar aanleiding van de crisis heeft de commissie BBV de rekenregels voor de grondexploitatie aangescherpt. De planperiode mag maximaal nog maar 10 jaar zijn. De rentetoerekening over de boekwaarde is gebaseerd op de werkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Op basis van de leningportefeuille is het rentepercentage voor 2019 vastgesteld op 0,95%. En dan hebben we nog de verplichting om voortaan tussentijds winst te nemen. Maar daar kom ik dadelijk nog op terug. Gebiedsontwikkeling als activiteit valt onder de VPB. In 2016 en 2017 zijn de aanslagen betaald. Is de aangifte gedaan en de voorschotten betaald. In 2019 valt vermoedelijk de aanslag van 2016 op de mat. En dat is een aanslag die voor de gemeente belangrijk is, omdat er dan ook een uitspraak wordt gedaan over de fiscale beginbalans. Met andere woorden, een uitspraak wordt gedaan over de waarde van de voorraad bouwgrond op 1 januari 2016. Ja, op 1 juli 2018 is de wet voortgang energietransitie in werking getreden. Vanaf 1 januari 2019 moet voor woningen, woningen waarvoor bouwvergunning wordt aangevraagd, gasloos zijn. Er roept toch wel een aantal vragen op, zeker met betrekking tot het openbaar gebied. Wat betekent dit voor onze ondergrondse infrastructuur? Moet er straks meer kabels en leidingen in de grond? Heeft dat consequenties voor onze profielen? Het aantal KV-stations zal naar verluid met een factor 3 toenemen. Wat betekent dit verder voor de inrichting van onze wijken? Een ander element is, passen onze beeldkwaliteitpannen hier nog op? Moeten we nog gebakken pannen voorschrijven als de hele dag vol met zonnepanelen komt te liggen? De omgevingswet staat op tafel. Vermoedelijke invoeringsdatum 1 januari 2021. Dit gaat consequenties hebben voor de gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke ordening. De impact is op dit moment nog vaag. De ontwikkelingen worden gevolgd. Nou. Ik zou nog even terugkomen op de POC-methode. Tot 2017 was het zo dat de winst pas op het einde van in de eindfase een project werd genomen, werd afgeroomd en toegevoegd aan de reserve. Dit is gewijzigd. Voortaan moet naar rate van de voortgang van het project winst genomen worden. En hierbij dient rekening gehouden te worden met de specifieke risico's die samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten. Ik probeerde met een voorbeeld iets te verduidelijken en rekenvoorbeelden zijn altijd wel lastig. Hier een rekenvoorbeeld. Er wordt 1,8 miljoen voordelig saldo geraapt. Geweldig resultaat. Er vindt een correctie plaats op dit resultaat in verband met de onzekerheden met betrekking tot opbrengsten en kosten. De grondslag waarover de winst wordt berekend wordt naar beneden bijgesteld naar 1,6 miljoen. En de wetgever zegt al, naar rato, de gerealiseerde kosten en opbrengsten worden hier uitgedrukt in een percentage van de raming. En dit geeft een factor van 62 die op het gecorrigeerd resultaat losgelaten moet worden. Tussentijdse winstneming voor dat jaar 1 miljoen. Er is echter een bijkomstigheid. Als je kijkt naar de tweede regel, dan zou het exploitatiesaldo zijn 500.000. Maar ik moet 1 miljoen afromen. Dus in plaats van dat ik een overschot heb in een exploitatie, heb ik dadelijk een, om het zo maar te zeggen, een schuldpositie in de exploitatie van 500.000. Dat betekent dat ik in plaats van dat ik rente bijgeschreven krijg, rente moet gaan betalen. En in de grondnota is vorig jaar 1,8 miljoen winst afgeroomd over de looptijd. Dat betekent een extra rentelast van, ik dacht, 118.000 euro. Van groot belang is, in de grondexploitatie van groot belang, dat er met de reële parameters wordt gerekend. Het rentepercentage van de boekwaarde is al door de commissie BBV bepaald. Die rekenregels is ook verder niet meer beïnvloedbaar. We hebben met name te maken bij een juiste indexering van de kosten. Wij raadplegen hier ook voor externe bronnen. Elk jaar wordt de Outlook grondexploitaties gepubliceerd. Op basis van onderzoek en raadplegingen komen daar een aantal statistische cijfers uit voort. De kostenstijging voor de periode 2022 wordt ingeschat ergens tussen de 1 en 3%. Zelf rekenen wij voor de lange termijn met 2%. En dan denk ik dat we een reëel uitgangspunt hebben voor onze calculaties. De opbrengstenstijgingen. De raad stelt de grondprijzen vast. Het is een politiek besluit. Dus daar heb ik verder weinig over te zeggen. Om de risico's af te dekken is er ook een financiële buffer nodig. We hebben wederom een Monte Carlo-analyse uit laten voeren in het begin van het jaar. Om 90% van de risico's af te dekken is een buffer nodig van 1,4 miljoen. De reserve grondexploitatie bedraagt 4,1 miljoen. Dat zou zo te zien een aanmerkelijk overschot zijn. Maar voorzichtigheid is echter geboden. Ten laste van de reserve grondexploitatie komt de VPB-last voor de komende jaren naar ruim 1 miljoen. De 90% van de risico's is afgedekt, dus 10% niet. En daar zit denk ik met name de crux. En verder is de grondexploitatie omgeven met onzekerheden. Kijk maar naar het gasloos bouwen versus de openbare ruimte. We weten nog niet wat dat gaat betekenen. Een paar voorbeelden. De woning, de voorraad bouwkabels is op dit moment 340. Ten opzichte van 4 jaar geleden is die voorraad nagenoeg met 50% gedaald. Dat betekent ook dat ons risicoprofiel met betrekking tot de woningbouwplannen sterk verbeterd is. Voor het plan Bemmer 4 ligt het duidelijk anders. In die periode is slechts 1,5 hectare verkocht. Wel merken wij, en we zijn ook met een aantal partijen in gesprek, dat Bemmer 4 meer in de belangstelling staat. Dus ik hoop binnenkort, of wij hopen binnenkort, toch weer een paar kabels te verkopen. Wat gaat er om in de grondexploitatie? Totaal aan investering en financieringslasten 92 miljoen voor al de plannen. We moeten in totaal een opbrengst realiseren van 100 miljoen. Om alles gedekt te krijgen en dan nog een resultaat over te houden. De gebiedsexploitatie moeten de risico's dan ook continu gemonitord worden, opdat ook op tijd bijgestuurd kan worden. Dan ben ik even aan het einde van mijn... Ik heb ergens opgedrukt, maar niet moet. Maar zijn er nog vragen?
Meneer Strijbos.
De Monte Carlo analyse heb je net gezegd. Hè? Het risico wisselvermogen. Hè? Dat werd vaak in een factor uitgedrukt. Hè? En... is mijn vraag, want ik heb dat niet helemaal helder. Is ons weerstandsvermogen nou ten opzichte van vorig jaar verslechterd of verbeterd?
Het is verbeterd. Vorig jaar hadden we weerstandsvermogen nodig op basis van dezelfde methodiek van 1,5 miljoen. En nu is het 1,4 miljoen. De grootste risico's zitten in Bemmer 4.
Meneer Van Heijden.
Ja, over het gasloos bouwen. Spelen er bijvoorbeeld ook gedachten om bijvoorbeeld wel alvast te kijken of er toch bepaalde leidingen toch gelegd moeten worden. Je had het net al over elektriciteitsleiding dat er mogelijk meer was. Maar ook gewoon bijvoorbeeld toekomstgericht. Want je bent bijvoorbeeld de kerkakkers, daar moet bouwrijp gemaakt worden als daar gebouwd wordt. Wordt er ook gekeken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld de gas?
Waterstofgas.
Ja. Kijk, waterstofgas is denk ik nog een brug te ver. Er is één tankstation in Helmond wat waterstofgas verkoopt. De structuur ligt er wel, maar het waterstofgas is er nog niet.
Ja,
dat klopt. Maar kunnen wij op dit moment daarop inspelen? Ik denk dat het... makkelijker en eenvoudiger is op het moment dat het echt beschikbaar is voor de consument, voor de huizen, dat je dan nog een keer de grond in gaat. Want dat is, volgens mij is dat de eerste zoveel jaar is dat nog niet op kavelniveau. Het gaat wel snel, maar dat is mijn even inschatting. De kerkakers op zich, aan de buitenkant eromheen, zijn alle nutsvoorzieningen aangelegd. In de verschillende blokken zelf. Er wordt gasloos gebouwd dadelijk en daar zullen wij ook, dat zal onze eerste proeftuin zijn. Waar komen wij tegen, waar moeten we aan denken, waar moeten we bij in het vervolg aan denken? En hoe kunnen we het beter doen, als het niet goed gaat?
Ja, dat waren uw vragen. Ik kijk even verder. Meneer Brouwers.
Ja, dankjewel. Ja, ik heb nog even een vraag over die momenten van winstneming. U gaf aan, normaal gesproken werd aan het eind van een traject werd de winst geroomd en dan ging naar de algemene reserve. Ja. Nu moeten we tussentijds winst al pakken. En dan kan
als er ruimte is, hè?
Ja, precies. Ja. Maar het kan dus ook zo zijn dat we af en toe een verlies moeten pakken. Maar ja, is er dan een voorgeschreven methode om die methodiek te volgen? Of,
nee, dat is voorgeschreven.
Okay.
Dat is door de commissie BBV voorgeschreven, de methodiek is voorgeschreven en we hebben hem vorig jaar al toegepast. Dus we hebben het toen ook volgestrekt gedaan.
Want is er dan, hoe moet ik het zien, wordt dan op een aantal momenten, wordt dat dan
bij het opmaken van de jaarrekening. Okay. Elk jaar wordt gekeken, is er sprake van winst en is er ruimte om af te romen.
Ja.
Kijk, op het moment dat je daar verliezen gaat leiden, dan krijg je de omgekeerde beweging. Want dan zou je vanuit de grondexploitatie, dan moet je ook, je moet vanuit de grondexploitatie dan het saldo weer aanvullen, dat het op nul eindigt.
Ja, precies, want ik kan me voorstellen, net het moment wanneer dat eikpunt plaatsvindt, daar bepaalt heel veel of dat je misschien bij moet gaan lappen of dat je kan gaan afromen en dan ik kon een beetje proeven of daar ruimte in zit.
Nee, er zit ruimte in. Kijk, het is een gebiedsontwikkeling met onzekerheden. En je mag straks bij de winstafroming, mag je daar rekening mee houden. Ja. En dat doen we ook.
Oké, ja, dankjewel.
Nee, ik zie verder geen vragen naar aanleiding van deze inleiding. Ik denk dat we nu gewoon de ronde kunnen gaan maken over de grondnota. Meneer Strijbers, mag ik met u beginnen?
Dank u wel, voorzitter. De grondnota. Over het algemeen, als ik zo kijk, dan is de grondnota niet heel veel anders als vorig jaar. Want dan hadden we ook al wat onzekerheden en risico's erin zitten. En veranderde wetgeving. Het weerstofvermogen is al duidelijk uitgelegd. Dat we daar beter op scoren dan van vorig jaar. Wat dat betreft doen we het dan heel erg goed. En dat is ook niet verkeerd, want we zitten weer in de flow dat het economisch allemaal weer beter gaat. Over de exploitatie opzetten, daar hebben we verder ook niet heel veel opmerkingen over. Behalve dan dat het landbouwontwikkelingsgebied, heb ik vorig jaar ook een keer aangekondigd, daar zat het grootste risico. En eigenlijk is dat nog steeds. En ik heb zelf de indruk dat het ook nog verlies moeten nemen, want zoals het er nou uitziet, zal het denk ik niet goed komen. En het is heel erg jammer, want op zich is het LOG eigenlijk wel een beetje een noodlottig project. Want daar werden tijdens de wedstrijd de spelregels veranderd. En dat moet eigenlijk ook wel, want hebben we 8 jaar geleden nog spraken van varkensflats en al die dingen meer. Nu zijn we meer tot 1 keer gekomen. Dus daar hebben we dan toch wel verlies op moeten nemen. Mijn vraag is, hoeveel verlies hebben we moeten nemen? Dan heb ik verder over de Bemmer 4. Dat is, daar gaat het over erfpacht. In de nota staat dat we stoppen met die erfpacht, omdat we het eigenlijk al een paar keer verlengd hebben en er is toch geen animo voor. Er is zelfs 1 ondernemer die er gebruik van gemaakt heeft. Op zich is dat dan een logisch gevolg. Met name als ik dan de exploitatie opzet, kijk met name de overhoek percelen die ook nog niet goed lopen, is mijn vraag, hoe is nou de voortgang van de verkoop van de kabels van Bemmer 4? Even kijken. Daar heb ik nog een vraag over de strategische gronden. Dat zit bij de bijlage, voorzitter. En dat staat op de Barentseweg. En de sectie G en nummer 117, daar staat een totaal oppervlak. En er staat bij bouwlocatie. En dan is de Bakersweg buiten de bebouwde kom. Ik kan niet goed zien of dat nou echt aan de kom grenst. Of wat dat eigenlijk de bedoeling is. Want ik had zelf het idee dat in het buitengebied verder verstening zou tegengaan. Maar ik weet niet precies waar dat ligt. Ja, verder hebben we ook nog een staatje gekregen over overzicht van de verkoopprijzen voor gronden. Die is voor Laarbeek toch wel heel reëel. En ja, dan kom ik dus ook op de grondprijzen. En de heer Vliend had zelfs hier in zijn inleiding ook al gezegd dat het weer booming business is en dat de verkopen de grond uitschieten en dat er alles verkocht wordt. Tegelijkertijd worden de prijzen duurder, ook de grondstoffen en de bouwkosten. En met name voor de sociale huur en de sociale koophuizen wordt het steeds moeilijker om toch voor die doelgroep te blijven bouwen. Nou wordt er voorgesteld in de grondnota om alle prijzen met 3% te verhogen. Wij als PvdA zaten meer te denken. Ik gooi het niet meer in de groep. Ik wil vragen hoe de andere fracties over denken en eventueel hoe de wethouder erover denkt om met name de sociale koop en de sociale huur niet hoger te laten stijgen dan bijvoorbeeld 1,7% en de vrije sector eventueel iets meer. Daar hadden wij in gedachten. Ik hoor graag jullie reactie. Dat was het, voorzitter, in eerste instantie.
Dank u wel, meneer Strijbos. Meneer Van der Heijden, zie ik al in de aanslag.
Het wordt dus nu.
Om op het knopje te drukken, ja. Ik heb eigenlijk nog een paar verduidelijkende vragen. Gewoon, ik zou graag een keer gewoon een tabel, zoals die bijvoorbeeld op... wat zal ik zeggen? Bladzijde 20 zit. Dus die bij ieder bouwplan eigenlijk gemaakt is. Gewoon de boekwaarde, de totale opbrengst, de kosten en dergelijke. Even gewoon kort, of dat die uitgelegd kan worden, gewoon welke bedragen precies. Gewoon voor de beeldvorming, ook gewoon dat ik een beter idee heb van nou, waar hebben we het nou precies daadwerkelijk over. Eén vraag had ik al gesteld met betrekking tot het gasloos bouwen. Wat effect was, of daar mogelijk dus ook... ja, extra leidingen en dat soort dingen, of dat er dus al in het krediet voor dat plan was meegenomen. En verder zou ik graag willen weten wat de verhoging dus van 1% van de extra opbrengsten, waar hebben we het eigenlijk over 1% verhoging? Is dat, hoeveel ton is dat, of welk bedrag moet eraan gekoppeld worden? Zullen we een beleving hebben van nou... Waar hebben we het daadwerkelijk over? Dat was tot zover.
Dankjewel, meneer Van der Heijden. Meneer Straatman?
Het raadsbesluit bestaat uiteindelijk uit 4 beslispunten. Dus die zal ik ook één voor één even aflopen. En daar mijn vragen bij stellen. Het eerste beslispunt is om de bouwgrond met 3% te indexeren. Nou, volgens mij gaat het met de grondverkopen redelijk goed, hè? Dat hebben we net gehoord. Hè? Dus de helft van de kavels was al weg ten opzichte van x aantal jaren geleden. Ik weet niet meer uit mijn hoofd. In ieder geval, het risico is verlaagd en dat is op zich goed. Maar Bemmer 4 is en blijft toch een zorgenkindje. Een erfpacht bleek ook niet de oplossing. Dus dan is eigenlijk goed dat we die nou ook officieel vaarwel gaan zeggen. Tenminste wat mij betreft. Maar goed, we gaan toch die grondprijs verhogen. Tenminste, dat is het plan van het college. En het klinkt enigszins onlogisch, hè? De grondprijs verhogen, ook van de Bemmer, hè? Wat eigenlijk moeilijk verkoopt, om dan toch de grondprijs daarvan te verhogen. Maar, hè, dat hebben we vaker gezegd, en dan krijgen we het antwoord van, nou goed, maar het ligt niet aan de grondprijs dat het niet verkocht wordt. Maar dat is eigenlijk nog erger, want dat betekent dat we het veel minder goed, dat we veel minder goed kunnen sturen. Maar dat betekent wel dat we best wel een groot probleem hebben als het gaat over Bemmer 4. En dat we dat moeten gaan oplossen, dat we proberen zoveel mogelijk te gaan verkopen. En dus mijn vraag, wat gaan we nu echt anders doen? Wat gaan we nu anders doen dan voorgaande jaren om die grond te verkopen? Dat is mijn vraag aan de wethouder, aan de portefeuillehouder. Een technische vraag over die 3%. Even kijken, ik heb een bladzijde 10, want daar staat die uitgewerkt. Even kijken... Er staat dat de grondprijzen worden verhoogd met 3%, onder andere omdat de prijzen met 1,7% zijn gestegen. Daar kan ik inkomen, is logisch. Maar waarom verhogen we het dan met 3%? Waar is dat getal op gebaseerd? En waarom verhogen we het dan niet bijvoorbeeld met 1,7%? Gewoon net zoals dat de prijs is toegenomen. Dat is gewoon een technische vraag. Waar is die 3% op gebaseerd? Of is het een soort van inschatting? Een soort van... Okay. Dan het tweede beslispunt. Dat is het instemmen met de bijgestelde exploitatieopzetten van de complexen. Ten opzichte van de vorige grondnota kunnen we lezen, is het gecalculeerde resultaat afgenomen met ongeveer 1,4 miljoen. Dus te lezen op pagina 9. Ik pak hem er even bij. En dat komt in grote lijnen door drie redenen. En die drie redenen daar heb ik een vraag over. De eerste is dat, dat er aanvullende werkzaamheden zijn in het kader van bouw en woonrijp maken. Nu is mijn vraag simpelweg, wat zijn die aanvullende werkzaamheden en hoe zijn die ontstaan? En kunnen die eventueel voorkomen worden? Het tweede punt is dat er een hogere toerekening aan loonsomkosten zijn. Dus er is meer FTE nodig voor de civiele werkzaamheden, geloof ik, in mijn hoofd. Logisch, hè, want er wordt gewoon veel meer gebouwd en zo. Maar even gewoon een domme vraag. Dat mag ik ook wel stellen, geloof ik toch, voorzitter?
Dan wel.
Zijn de opbrengsten dan niet ook gewoon hoger? Is even een domme vraag. Derde punt is het effect van de versnelde gronduitgifte, dat daardoor het gecalculeerde resultaat afneemt. En ik heb dat even moeten lezen om het te begrijpen, maar volgens mij is het zo, omdat wij rentestijging incalculeren voor de komende jaren, dat we eigenlijk te snel verkopen, waardoor we die rentestijging mislopen die we de komende jaren op zouden gaan bouwen. Volgens mij... Is het dat? Dus mijn vraag 1, klopt dat? En mijn vraag 2 is, je gaat er ook vanuit dat de kosten dan met hetzelfde percentage stijgen. Dus, en strepen dan niet tegen elkaar weg? En zou het dan niet eigenlijk gewoon voor een gelijke resultaat moeten zorgen? Dat is een technische vraag. Even een slokje, want dan krijg je een droge mond van. Ja, ik ben op de helft. Okay. Van al de plannen die wij tegenkwamen, vonden wij het Beekse Akkers in ieder geval het opvallendst. Want de netto contante waarde is dit jaar 1,1 miljoen. En in de grondnota hebben we even teruggekeken, van vorig jaar was die nog 3,1 miljoen. Er heeft een winstneming plaatsgevonden van 9 ton. Nou, dan blijft er nog 1,1 miljoen over, hè? Even ongeveer. Hè? Dan is eigenlijk de vraag, waar is die 1,1 miljoen gebleven? Die is vast niet kwijt, maar daar kan de wethouder vast alles over vertellen. Er is een bergingsvijver, hè? Daar hebben we het over gehad. Maar volgens mij kan die niet dat hele tekort verklaren. Dus vraag me af waar de rest blijft. En ook een technische vraag, die sluit een beetje aan op wat de heer Van der Heijden zei... Over de reserves en voorzieningen. Die staat ook opgenomen in die kolommen. En dan is mijn vraag, wat betekent dit nou eigenlijk? Betekent het als er bijvoorbeeld 6,3 aan onttrokken wordt aan de reserves en voorzieningen, betekent dit dat de ombrekings dan ook met dat bedrag eigenlijk omlaag gaat? En in Nieuwhof is dat ook het geval, want daar wordt 7,5 ton onttrokken aan de reserves. En daar is de opbrengst juist heel klein, die is iets van 50.000 euro of zo. Dus zou het dan betekenen dat we in feite daar best wel zwaar verlies op draaien? Lees ik dat zo goed? Maar volgens mij als we de begrippen uitgelegd krijgen, dan zou daar verheldering over kunnen zijn. Beslispunt 3, daar heb ik gelukkig geen vragen over, dus daar kunnen we snel doorheen. Beslispunt 4 is dat is de kredieten beschikbaar stellen op basis van jaarschijf 2019 voor alle plangebieden. Dus we willen eigenlijk een soort proceswijziging voor het vaststellen van het bouwrijp maken. Daar kom ik zo op terug, maar eerst wil ik even iets zeggen wat me opvalt. Op pagina 10 staat bij die hele jaarschijf dat voor het verplaatsen van de boom bij de Beekse Akkers dat 20.000 euro kost. Nou, ik vind bomen heel erg belangrijk, maar 20.000 euro lijkt voor mij heel erg veel voor een boom. Dus is mijn vraag, hoe kan dat bedrag zo hoog zijn? En is het dan wel waard? Is een open vraag overigens hoor, er zit geen... verwijt een toontje achter. Tenminste, was niet mijn bedoeling. Even kijken. Ja, dan ga ik even over die proceswijziging praten. Want het college stelt voor om eenmaal per jaar de jaarschijf vast te stellen voor alle plangebieden. In plaats van per plan, zeg maar, de individueel dat, daarover te besluiten. Nou, we snappen dat het natuurlijk voordelen oplevert, hè, want het gaat allemaal sneller en de uitvoering kan wel beter aansluiten bij de besluitvorming. Dat kan, dus dat is een voordeel. Maar het is natuurlijk ook een nadeel, en dat is dat wij als politiek minder kunnen sturen als het gaat over de individuele gevallen. En we zijn nog niet helemaal overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Want nou ja, de verantwoording zou dan achteraf plaatsvinden, dat lees ik in ieder geval in de stukken. En ik wil wel, zou ze willen weten wat die verantwoording achteraf dan precies in zal gaan houden. Want ja, we hebben het in het verleden bijvoorbeeld wel eens vaker gehad over het bouwrijp maken. Van, volgens mij ging het toen over een nieuwe hof, dat wij twijfels hadden over de snelheid van het bouwrijp maken. En nou ja, soms wil je daar nou eenmaal als raad wat meer op sturen. Dus ik wil eigenlijk nog meer overtuigd worden daarin door de wethouder. En tot slot. Nou, als gemeente kunnen wij niet tot in de lengte der dagen grond blijven verkopen. Tenminste, volgens mij hoorde ik dat ook van de heer Van Liemt. Want een keer is gewoon de grond op. En ja, dan lopen de opbrengsten van de gemeente vanzelf terug. En dat zal niet misschien deze periode zijn, maar misschien wel de volgende periode of misschien de periode daarna. En misschien zou het goed zijn om als raad daar een keer over na te denken. Ik ben benieuwd wat de wethouder daarvan vindt. Ja, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten.
Dank u wel, meneer Straatman. Meneer Brouwers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de grondnota. Ik wil ook een aantal punten eruit lichten die ons opgevallen zijn. Ja, voorgesteld wordt om de grondprijzen met 3% te gaan laten stijgen. Dat wordt een stukje onderbouwd aan de hand van een aantal indicatoren en ontwikkelingen. Wat wij heel erg belangrijk vinden is van, goh, hoe zit nou de concurrentiepositie van Laarbeek hierin ten opzichte van ons omliggende gemeente. En als we dat in ieder geval vergelijken, dan zien we dat we eigenlijk niet echt uit de pas lopen. Dus dat is in ieder geval wel een prettige constatering in ieder geval om dit als een stukje extra onderbouwing mee te nemen. Ten tweede, en dat heeft ook de heer Van Liemt aangehaald in zijn presentatie, vallen ons een aantal extra opgelegde maatregelen op die op basis van wetgeving ons behoorlijk wat extra geld gaan kosten en drukken op de exploitatie. Het doet ons daarom wel heel erg goed dat we in ieder geval zien dat die risicobeheersing, ja, dat we daar heel goed mee ervoor staan eigenlijk. Daar zijn we blij mee dat die verder ook verbeterd is. Als derde opmerking valt er in ieder geval ons ook op dat er behoorlijk wat extra maatregelen aan bouwers opgelegd gaan worden. En die dus behoorlijk veel extra geld gaan kosten. Ik denk aan het gasloos bouwen, et cetera. Waar in ieder geval mee moet genomen gaan worden. Mogelijk extra elektriciteitsleidingen die huizen ingevoerd moeten gaan worden omdat men gasloos moet gaan werken. Al die zaken die zorgen er in ieder geval wel voor dat bouwers, particulieren en anderen meer geld kwijt gaan zijn. En dan hebben we het nog niet gesproken over de bouwmaterialen en uurlonen die momenteel ook sky high gaan. Daar willen wij toch op de een of andere manier onze zorgen over uitspreken. En echt een oplossing hebben we daar ook niet voor. Maar waar we wel onze zorgen over hebben is in ieder geval sociale koop en huur. Naar onze mening beginnen we wel langzaamaan aan te lopen tegen de grens van goh, wat is nog haalbaar, wat is niet haalbaar. Wanneer is het nog betaalbaar, wanneer niet. Iedereen kent de problematiek rondom starters en dergelijke allemaal. Zoals gezegd, daar heb ik de oplossing zo niet voor, maar het is wel een constatering. En misschien is dat toch eens een keer iets waar we eens een keer over moeten, ja, ook een keer over moeten brainstormen. Daar werpt dan meteen de vraag van, goh, wat zou er nou gaan gebeuren als we die 3% niet gaan doorvoeren? Of we gaan naar die 1,7% zoals eerder aangehaald. Waar gaat dat eventueel pijn doen? Dat is ook een vraag die bij ons speelt. Dan heb ik nog een aantal losse vragen. Een van de vragen, daar sluit ik me aan bij wat mijn voorganger gezegd heeft. Van, goh, we hebben nu een aantal plannen. Hoe gaan we op de middellange en lange termijn hier mee om? Gaan we grond verwerven en dergelijke allemaal? En ik snap dat een stuk strategisch is. Maar het is heel goed om daar misschien eens een keer over van gedachten te wisselen. Het lijkt eindig te zijn, zijn we het mee eens. Dan zien we dat we een behoorlijke post kwijt zijn aan de vennootschapsbelasting. 1,2 miljoen zie ik terugkomen. Wij vroegen ons af van, goh, is dit nou een bedrag waar we ieder jaar, dat staat jaarlijks, maar komt dit nou ieder jaar terug? Of hoe wordt dat nou precies bepaald? Dus iets meer toelichting op die regeling zou wel wenselijk zijn. Even kijken, dan hebben we bij de exploitatieplannen bij de Beekse Akkers, zien we een toenname van de kosten voor woon-rijp maken van 7 ton ten opzichte van 2017, die we teruggelezen hebben. Dat vinden wij best wel fors, kan dat toegelicht worden. Hetzelfde geldt voor de apparaatkosten. Daar zit ongeveer een 3 ton stijging in ten opzichte van vorig jaar. Ook daar is dat misschien op de een of andere manier toe te lichten. Even kijken. Dan in de exploitatiebegroting van Bemmel 4 wordt gerekend met een extra opbrengstenstijging van ongeveer 1 miljoen ten opzichte van 2017. Mijn voorgangers hebben ook al wat zorgen uitgesproken over hoe dat het daar verloopt. Wij vinden dit behoorlijk moeilijk te rijmen met de eventuele risico's die genoemd worden, zoals een herverkaveling en minder belangstelling voor bijvoorbeeld driehoekige percelen. Is daar misschien iets van verder over te zeggen? En mijn laatste vraag is, gaat over landbouwontwikkelingsgebieden, die ook een paragraaf aan gewijd is in de bijlage. Is er een enige inschatting van het risico te geven wat er gelopen wordt rondom deze gebieden? Dat lijkt wat risico's te zijn, maar we hebben er niet helemaal een gevoel bij van, goh, hoe zit dat in elkaar? Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Bree.
Dank u, voorzitter. Al heel wat vragen gesteld. En ik zal kijken of ik het niet dubbel, we ontkomen er denk ik niet aan. Laat ik beginnen met de opmerking die meneer Straatman heeft gemaakt. Wat doen als de grond op is? Ik denk dat wij daar onderschrijven. Ik denk dat we daar de komende jaren eens een keer een goed debat met elkaar over moeten voeren. Hoe staan we ervoor en hoe kijken we verder naar de toekomst? Een aantal losse vragen en dadelijk ga ik meer expliciet naar de grondnota toe. 3% stijging van de huizenprijzen. Die extra procent, wat betekent dat nou, is eigenlijk al een keer genoemd. Maar bij ons geldt ook de zorg voor sociale koop, sociale huur. Wat betekent dat als wij die groep daar uitlaten? Maar ook wat betekent die 1% stijging in zijn algemeenheid? Niet dat we daar per definitie op tegen zijn, maar we willen de dieperliggende financiering wat beter in beeld hebben. Dan was er een constatering dat de erfpacht afgeschaft zou worden, terwijl dat we dit destijds hebben aangevraagd, juist om de mogelijkheden te verruimen op Bemmer. Ja, dan zeggen we van, er wordt maar door één bedrijf is daar maar gebruik van gemaakt, dus we schaffen het maar af. Maar ja, als we niks in de reguliere verkoop verkopen, zeggen we ook niet, we stoppen met kopen. Dus wij zouden er eigenlijk voor pleiten van, laat die erfpacht ook bestaan. Het is een middel waarop dat je mogelijk makkelijker tot verkoop over kunt gaan. Verkoopbedrijven trainen blijft achter, maar hoe verhoudt zich dat nou ten opzichte van de regio? En we hebben met het opstellen van het document handen in één ook met elkaar gezegd van, nou, laten we ook eens duidelijk kijken naar de Veghel of de gemeente Meijrijstad op dit moment. Van, mogelijk kunnen we door, als we daar goede contacten hebben, misschien ook makkelijker bedrijven richting Bemmer trekken. Zijn die contacten er op dit moment? En dan ben ik benieuwd wat daar de stand van zaken van is. Dan was er sprake van dat de Monte Carlo analyse toegevoegd zou worden. Die heb ik niet gezien. Er is wel ergens over gesproken, heb ik gezien. Ik heb maar de Monte Carlo analyse aan zich. En ik begreep uit het verleden dat we die eens in de 2 jaar... af zou nemen. En ik meen dat die in 2017 is gedaan en nu in 2018 weer. Ik wil graag helderheid van wat we nu met elkaar hebben afgesproken en als we het vaker doen, wat de argumentatie is die daaronder ligt. En of dat een meerwaarde heeft. Hier even kijken. Dan heb ik nog plan Kerkakkers in Beek zie ik nu voorbij komen. Ik meen dat we die in het verleden niet in de exploitaties hadden opgenomen, omdat die concurrerend zou zijn met Hoogrecht en Beekse Akkers. Maar wat is de reden dat we daar nu wel volop in gaan zetten? En dan nog een aantal andere vragen die meer met de grondnota aan zich te maken hebben. In de grondnota 2017 was er nog een totaaloverzicht per complex opgenomen van boekwaarde en bouwgrond. Zodat we een goed beeld konden vormen van de omvang en de mogelijke risico's per complex. In de nieuwe grondnota staat die niet meer. Wij vonden het altijd meerwaarde die er wel in stond. Dus wij zouden eigenlijk willen verzoeken om die alsnog op te nemen. Wij constateren ook dat de reserve grondexploitatie 1-9-2017 2,8 miljoen was en 1-9-2018 4,1, terwijl de winstneming 1,8 was. Betekent dit dat de reserve met een half miljoen is afgenomen en waardoor wordt dat veroorzaakt? Daar was de Monte Carlo analyse, die hebben we al gehad. We hebben het al enigszins gehad over winstneming, dat daar regels voor is. Want we zien ook in de grondnota bij het ene complex, bijvoorbeeld Laarse Velden en Beekse Akkers, wel winstneming gedaan wordt en bijvoorbeeld Nieuwenhof en Vogelenzang niet, terwijl in beide complexen de gronden al grotendeels verkocht worden. Ik zou willen weten van waar zit dat verschil in. Even kijken. De weerstandscapaciteit is van 5 miljoen in 2017 teruggegaan naar 4,1 miljoen in 2018. Waar is dat door veroorzaakt? En de uitgifte van de bedrijfsterrein grond in Laarbeek komt nauwelijks van de grond, ondanks goede economische ontwikkelingen. Oh, die heb ik net ook al gehad. Wat is ook de oorzaak? Op bladzijde 13 van de grondnota staat dat de afname van bouwgrond 2 hectare is. En als we het overzicht van de grondnota 2017 al langs liggen, dan blijkt er 5,4 hectare te zijn. Zijn dat dan allemaal verkochte gronden of worden die op een andere manier weggezet? Op pagina 15 staat dat de mogelijkheid van erfpacht, die hebben we gehad. Pagina 17, recapitulatie complexen. Die snapte ik niet helemaal hoe dat in die staat verwoord was. Daar zou ik graag iets meer uitleg over hebben. Dan op pagina 19, betreft Beekse Akkers, was er een vraag bij ons van de Lieshoutseweg. Die zou een laadstructuur met bomen krijgen. Wordt dat ook meegenomen in dat geheel? En gaat het dan ten gevolge van de grondexploitatie? Op pagina 20 wordt er een onderzoek naar haalbaarheid van een volgende fase voor de lange termijn uitgevoerd. Eerst andere plannen. Moeten we niet eerst andere plannen in andere kernen afronden? Of moet dat parallel lopen? En waar zijn de risico's daarvan ten opzichte van elkaar? Even kijken. En dan een opmerking. Plan Nieuwenhof. Daar staat het plan maximaal voor 41 woningen. Beschikbaar was, maar dat er 49 kavels al verkocht waren en 9 nog in opties. En dat er daarnaast nog 9 voor de WOCOM beschikbaar waren. Dan hebben we het over 46 woningen. Waar zit hem dat verschil in? Dan stond in de grondnota 2017, en betreft het plan Kerkakkers, dat er ingestoken zou worden op duurzame gemiddelde huurwoningen. En nu wordt vermeld dat in blok 1 gereserveerd wordt voor duurder beleggerswoningen. Wat is de grondslag van die wijziging? En in de grondnota 2017 was 2,3 miljoen aan grondverkopen opgenomen, terwijl in de grondnota 2018 2,1 miljoen stond. Waarom is dat nou 200.000 euro minder? En er staat. De heer Vliemt gaf net aan dat er meer belangstelling was voor Bemmer. Wij zijn ook benieuwd waar dat dan uit blijkt. En dan als laatste in de grondnota 2018 is voor Bemmer een opbrengststijging van 2,8 miljoen voorzien, terwijl er in de grondnota nog maar 1,9 miljoen is. Wat is daar de verklaring van? Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Bree. Nou, er is een behoorlijke waslijst aan vragen gesteld. Ik kijk even naar rechterzijde. Ik denk dat er wat technische dingen door meneer Van Liem te beantwoord kunnen worden en de meer politieke kwesties door de beide wethouders. Meneer Van Liem, misschien is het beste dat u aan de tafel erbij gaat zitten, dan kunt u gebruik maken van de microfoon.
Voorzitter, ik stel voor dat ik even over Bemmer 4 begin. Dan kan de heer Vliemt zijn bladzijden bij elkaar zoeken.
Dat is prima, wethouder.
Ja, in zijn algemeenheid eigenlijk dezelfde soort vragen over Bemmer 4. De heer Strijbos, erfpacht, staat in de grondnota dat we die af gaan schaffen. Terwijl we hem een jaar of 4, 5 geleden opgevoerd hebben, dat klopt. We dachten toen dat het een paar maanden uit de crisis natuurlijk, dat het een verkoopbevorderende maatregel is. Zo hebben we hem ook altijd aan u uitgelegd. Maar het effect is minder geweest dan wij verwacht hadden. Ja, dat gebeurt wel eens wanneer je experimenteert. Aan de andere kant is het natuurlijk gelukkig, we hebben er financieel niet op hoeven investeren. Hè. Dus het was een extra mogelijkheid voor potentiële kopers. Het ging voornamelijk natuurlijk over de cashflow, die ze dan veel beter op peil konden houden. Maar kennelijk gaat het op dit moment economisch dusdanig goed dat er nauwelijks vraag is naar de mogelijkheid van erfpacht. En met één partij zijn we in een vergevorderd stadium en die zal ook zo wel afgerond gaan worden. Dan was er ook meteen de vraag van, al meteen door en even de erfpacht. De heer Van Bree zei van, erfpacht gebeurt niet, dan stoppen we mee. Dus als we niet verkopen, stoppen we ook mee. Dat zou me niet doen. Dat lijkt me toch niet wenselijk. Maar ik heb u net uitgelegd waarom we stoppen met erfpacht. Het heeft beperkte of geen toegevoegde waarde meer. Dus dan heeft weinig nut om het nog aan te bieden. Plus ook nog een keer een wetswijziging tussendoor geweest die het ook nog een keertje lastiger gaat maken. De heer Strijbos, de overhoekperceel, ja inderdaad, Bemmer 4, maar dat is al zo lang als Bemmer 4 daar ligt. Als je een niet rechthoekig perceel koopt, dan ontkom je er niet aan om een keer met overhoeken te gaan werken. En we hebben de laatste tijd diverse gesprekken met verschillende bedrijven. En dan beginnen wij altijd vanuit de insteek, ja het perceel is niet helemaal rechthoekig en altijd lastig inpassen. We kennen natuurlijk de strategieën. Maar het wordt wel heel lastig, want bij bedrijven, kijk in een tuin, dan kun je nog eens een keer zeggen van die laatste meter of 2 meter is niet helemaal rechts, maar bij bedrijfcomplexen wordt het een stuk lastiger. En we hebben het een keer heel goed bekeken en kunnen we niet een dusdanige herverkaveling maken, waarbij we minder ongelijkvormige percelen krijgen. Dat gaat wat geld kosten, want die meters kun je niet uitgeven. Tegelijkertijd in de nieuwe opzet, maar hij is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, kan er ook een stukje weg minder komen. Dus dat kost ook minder kosten voor de infrastructuur. Wat uiteindelijk de revenue zullen zijn van het herverkavelen, zal ik maar zeggen. Ik denk in ieder geval altijd gunstiger dan wanneer je die overhoeken, zoals bij woningbouw bijvoorbeeld, voor 1/3 van de reguliere prijs verkocht gaan worden. Want dan heb je ook een waardedalend effect. Nou, daar wordt op dit moment naar gekeken. En ja, ik weet niet of we er apart van terug moeten naar de raad. Als we het, als dat noodzakelijk is, als dat ergens geregeld is, dat moet, dan zullen we dat zeker doen. Dat mag duidelijk zijn. De voortgang van de verkoop en meerdere partijen, de heer Strijbos, de heer Straatman natuurlijk. Wat gaan we anders doen dan anders om de grond te gaan verkopen? Nou, op dit moment hoeven we er eigenlijk niet zoveel voor te doen, want het gaat gewoon anders. Wij constateren op dit moment dat er ondernemers uit Helmond hier komen, uit Veghel hier komen, uit Zonnebreugel hier komen, die allemaal thuis niet terecht kunnen, om diverse redenen. Er zijn gewoon een fors tekort aan bedrijfskabels op dit moment. Kleinere bedrijfskabels, er zijn gewoon gemeen zeggen, onder 5000 meter hoef je niet aan te kloppen. Nou, die hebben wij nog wel enkele. Dus wat dat betreft, en we zijn op dit moment 7, 8 partijen serieus in gesprek. En de heer Bliem zei net, dit jaar zullen we, als alles gaat zoals het er nu naar uitziet, we nog wel enkele hectare verkopen. Alleen moet eerst een handtekening onderstaan. En als dan blijkt dat er een enorm toename aan belangstelling is afgelopen half jaar, maar ik heb het al eerder aangekondigd. Begin van dit jaar nog een keer een raadsbijeenkomst gehad van willen we verkopen, of een besloten bijeenkomst van mij, willen we verkopen aan alle partijen of gaan we toch voor de kwaliteit van Bemmer 4. Nou, we houden nog steeds vast aan die kwaliteit van Bemmer 4. En het ziet er naar uit dat we er ook makkelijk mee uit de voeten zullen gaan komen. Maar het moet uiteraard allemaal nog bewaarheid worden. Dat sluit eigenlijk meteen elkaar aan op de vraag van de heer Van Bree. Van, heb bijvoorbeeld contacten met Veghels bedrijven? Ja, die komen gewoon hier naartoe. En we hebben wel eens een keer contact gezocht bij Veghel. En ook daar zie je, en er gebeurt op meerdere bedrijven trainen. Zelfs als 15, 20 jaar geleden gebeurde in het Westland. Die kassenbouwmannen, die groenteteerders, die moesten ook allemaal groeien. En dan is er maar één oplossing als je ruimte is je buurman kopen. Nou, dan zie je nu in Helmond op dit moment ook enkele grote bedrijven gewoon de buurman opkopen. Ja, dan zijn wij wel geïnteresseerd wat die buurman gaat doen. Dus die contacten zijn er. En er zijn inmiddels ook op Bemmer 3 al enkele bedrijven geland uit het Veghelse. Dus die beweging zit duidelijk in een stroomversnelling. Alleen ja, ik ben ook altijd blij als er de handtekening onder staat. Dan weet het pas zeker. Dat wat Bemmer 4 betreft, dacht niet dat ik er eentje vergeten had.
Dank u wel. Misschien goed, zijn er nog vragen rondom Bemmer? Dan kunnen we dit onderdeel tenminste afronden. Meneer Brouwers.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, wij hadden gevraagd van goh, in die exploitatiebegroting van Bemmer 4 wordt gerekend met een extra opbrengststijging van 1 miljoen ten opzichte van 2017. En even kijken, dus ja, dat is moeilijk te rijmen met de risico's die genoemd gaan worden, zoals herverkaveling. En kunnen we hier misschien toch iets uitleg geven waarom daar hier dan mee gerekend gaat worden? Omdat we toch denken dat die extra opbrengststijging van 1 miljoen gerealiseerd gaat worden.
Oké, dankjewel. En er lag, dacht ik, ook nog de vraag van de heer Van Bree over die opbrengststijging van 2,8 miljoen ten opzichte van 1,9 in 2017. Maar ik neem aan dat dat een wat meer technisch verhaal gaat worden. Dan denk ik dat we voor beide vragen dan bij de heer Van Liemt gaan aankloppen.
Ik zal een aantal vragen beantwoorden. Ik heb ze niet allemaal meegekregen, maar die krijg ik dan wel weer terug. Lamal, ontwikkelingsgebied is gesproken. Hoe groot is het verlies wat we moeten nemen? We hopen dat de provincie daar meedeelt als het allemaal afgeblazen wordt. Maar het verlies ligt dan tussen de 1,5 en 3 ton. In het overzicht strategische gronden staat de Astongse weg. Dat bestemmingsplan is dus een aantal jaren onroepelijk. Daar bestaat de mogelijkheid om 4 ruimte-voor-ruimte kabels te realiseren. We hebben die locatie zolang geparkeerd om een paar redenen. De belangrijkste reden was het tracé van de N279. Waar komen te liggen en is het dan nog verkoopbaar? Er was toen weinig interesse in ruimte-voor-ruimte kabels. We hebben inmiddels de voorbereiding voor de verkoop opgestart. Niet voor mij. Je vraagt om een toelichting over de Grijkse, meneer Van der Rijden. Ik wil best een keer een toelichting verzorgen hoe de grondexploitatie in elkaar wordt gestoken, waar we allemaal mee te maken krijgen en hoe processen hierin gaan. Dus ik weet niet of je hier voor de commissie AZ moet of dat je daar een keer langs voor wilt komen, maar dat kan afgesproken worden.
Ja, ik weet niet of dat er meerdere mensen zijn die gewoon een toelichting willen hebben. Misschien kunnen we gewoon heel simpel gewoon zijn tabel erbij pakken en dan gewoon uitleggen wat ermee bedoeld is. Ik weet niet of dat er behoefte aan is. Maar dan zou ik voorstellen gewoon de eerste. Welke is dat?
En welke tabel bedoelt u dan, meneer Van Rijden? Welke pagina?
Dan doen we de Laarse Velden bijvoorbeeld.
Laarse Velden. Oh.
Prima. Als ik even naar de exploitatieopzet kijk. De rechtse kolom, het totaal, bestaat uit de werkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten plus het restant van de raming. En in de eerste kolom staat de nog te betalen kosten en nog te realiseren opbrengsten. Bovenin staat de boekwaarde en de boekwaarde is het saldo van de kosten en opbrengsten. Staat er een minnetje voor, dan is het resultaat, zijn de inkomsten of de opbrengsten hoger dan de kosten geweest. kostenkant bestaat uit een aantal elementen. Die worden hier genoemd, worden hier gecomprimeerd genoemd. En die hebben allemaal een eigen geschiedenis als je kijkt naar wat eronder ligt. De grondverkoop is het resultante van de vierkante meters, maar de grondprijs. Even kijken, subsidie en bijdragers hebben we nog ooit gehad. En vanuit de Hoge Recht zijn er voor een aantal, dat weet ik dan toevallig, voor een aantal activiteiten betalingen verricht aan de gemeente. Maar dat heeft te maken dat het daar in het plan de Laarse Velden zat. We hebben daar een stamriool aangelegd en de ecozone, dat heeft allemaal mee te maken. Dus daar heeft de verrekening voor plaatsgevonden. Dan zijn daar de parameters op losgelaten, kostenstijging, opbrengstenstijging, de rente die loopt daarin mee. En per saldo, en dat noemen ze dan de eindwaarde. De eindwaarde is het saldo van alle kosten en opbrengsten bij elkaar. En in de grondexploitatie wordt vaak gerekend met de contante waarde. Alle kaststromen, alle saldo's, die worden dan teruggerekend naar één datum. En in dit geval is dat voor dit jaar 1 januari 2018.
Voorzitter, misschien kunnen we even stilstaan bij de onttrekking van de reserves en de voorzieningen. Want dat was mijn vraag, dus dat valt ook onder dit tabelletje. Dus mijn vraag was, wat betekent eigenlijk dat stukje, onttrekking, reserves en voorzieningen?
Nee, het kan zo zijn dat een exploitatie op een gegeven moment niet sluitend is. Dat er een tekort is. Op dat moment, verliezen moeten genomen worden op het moment dat het ontstaat. Op het moment dat er verlies is, dan onttrekken wij aan de reserve grondexploitatierisico het bedrag om de grondexploitatie van dat complex sluitend te krijgen. Dat is aan de opbrengstenkant. Aan de kostenkant heb je fondsvorming en winstneming. Fondsvorming is geschrapt door de commissie BBV. We hadden vroeger een opslag per vierkante meter verkochte grond. Dat ging naar kunst en cultuur, volkshuisvesting. En nog een fonds bovenwijkse. Dat noemen ze het afromen van winst en dat mag niet meer. Dus dat is uit alle exploitaties dat geschrapt. Behalve bij de exploitaties waar het al gerealiseerd is. Daar mocht het laten staan. Winstneming, ja, de feiten zijn dat de afroming van de winst, de tussentijdse winst, en die wordt dan toegevoegd aan de reserve, grondexploitatie.
Voor iedereen duidelijk? In ieder geval iets duidelijker. En ik heb van de voorzitter toestemming gekregen om ook nog een vraag erin te stellen. Dat stond bijvoorbeeld ook bij dit voorbeeld. Overige baten, en dat is toch een redelijk bedrag. Kunt u misschien aangeven van waar we dan daaraan kunnen denken?
Overige baten, dat zou kunnen zijn. Je sluit anterieure overeenkomsten met partijen. En die bijdrage die wordt... zou die bijdrage kunnen zijn. Dat bedrag kan goed al 10 jaar in de boeken staan. Dus die bijdragers die worden dan hierin geboekt, verantwoord. Bijdrage in de kosten.
Voor de commissie zo voldoende duidelijk, in ieder geval iets duidelijker geworden. Ik zie nog wat vragende gezichten. kunt u doorgaan, meneer Van Liemt?
Er zijn een paar vragen die mevrouw Van der Zanden mag beantwoorden. Indexering tegengesteld met de verkopen, inflatie. Aanvullende werkzaamheden, hogere toerekening, loonsom, versnelde uitgifte. Ben ik even het plan kwijt en de essentie. Weet je welk plan het was? Is een algemeenheid. Aanvullende werkzaamheden, hogere toerekening, loonsom, versnelde uitgifte. En ik weet niet of dat op Bemmer betrekking had.
Er was een algemene, even kijken, reden waarom het calculaire resultaat afgenomen is. Dus dat is juist mijn vraag. Of begrijpen we elkaar nou niet?
Nee, dat is, kijk wat ik hier heb. Ja, maar ik heb het opgeschreven eens. Waarom is het resultaat afgenomen? Er zijn een aantal elementen die daarin meespelen.
Van de ene kant, door de winstnemingen krijgen we een hogere rentelast in de exploitatie. De apparaatskosten die zijn met 2 FTE's voor de 2 jaar verhoogd. Daarnaast hebben we een aantal extra werkzaamheden uitgevoerd of uit moeten voeren in de Beekse akkers. Het scherm langs de Lieshoutse weg komt ten laste van die exploitatie. Wooneilanden aanleggen is vele malen duurder als egaliseren en een weg hebben met wat regulering erin. Dat scheelt tonnen. Want je moet langs heel het eiland moet je damwanden slaan. We hebben nog gekeken of daar alternatieven voor zijn, maar daarvan wordt niet gegarandeerd dat die 50 jaar meegaan.
Oké, dus die 1,4 miljoen, de aanvullende werkzaamheden zijn vooral, moet ik zeggen, in de Beekse akkers is ontstaan.
Vooral in de Beekse akkers ontstaan.
En dat is dus onder andere dus die wanden, de geluidswal. Maar zijn, is dat ook te voorkomen in de toekomst of was het eigenlijk onontkoombaar?
Nee, kijk, de geluidswal of de geluidsscherm, dat is een keuze geweest om die daar naartoe te brengen. Als je geen woneilanden aanlegt, dan spaar je een hoop op de kosten. We hebben ook in de Beekse akkers te maken gekregen met een hele slechte grondslag. Daar hebben we grondverbetering toe moeten passen in de cunetten. En dat cumuleert al die kosten die cumuleren zich op een gegeven moment. €20.000 voor een boom. Er ligt een offerte uitgebracht door een bedrijf voor het verplaatsen van de boom. Dat is één element, maar daarna heb je dan een stuk nazorg. En er is geschat dat er ongeveer €20.000 gaat kosten bij elkaar. En of het heel fijnig is dat... Er is ook nog een vraag gesteld wat als 3% 1,7% wordt. 1% verhoging of verlaging komt ongeveer neer op 4,5 ton opbrengst binnen de grondexploitatie. De vraag waarom €700.000 meer voor de Beekse akkers heb ik denk ik ook beantwoord net. Even kijken. Hoe de verkopen in de regio zijn, die vraag, daar hebben wij geen zicht op. Tenminste niet als het gaat over bouwkavels voor bedrijfskavels, dan moet ik naar de wethouder kijken. Of er inzicht is hoe de verkopen zijn van bedrijfskabels in de regio.
Ja, dat is heel wisselend natuurlijk. Ik weet dat bijvoorbeeld Aster Flora Park tegen voorheen het Even Ommel, maar die hebben daar jarenlang op moeten wachten. Dat is nagenoeg in één keer verkocht, maar dat was gewoon een wachtrij. En zo hebben we in de zomeren dat ook gezien de afgelopen 5 jaar. Die hebben daarvoor jarenlang geen bedrijventerrein gehad. Dus dan kreeg je een opstapeling van bedrijven die willen gaan verhuizen. Dat effect hebben wij hier in Laarbeek niet. Eén omdat we zelf een grond hadden. Maar kijk maar op het Tibo-terrein en op het Zwegers-terrein. Daar zijn ook bedrijven gevestigd die anders op Bemmervier terecht hadden gekomen. Omdat ze geen andere optie hadden, zal ik maar zeggen. Dus het is een beetje lastig vergelijken. Ik weet in Geermand Bakel hebben ze vorig jaar gestart met Smartpark. Misschien wel 2 jaar geleden, zou ook heel hard gaan. Er zijn wel enkele bedrijven verrezen, maar ook daar is nog een hele grote lege ruimte, zal ik maar zeggen. Dus het is een beetje wisselend beeld. Kijk nu in Veghel, heel dichtbij. Maar ja, daar praten we over kabels van hectare aan één stuk. En daar kunnen kleine bedrijven nog niet terecht. Dus dat is ook geen eerlijk vergelijk. Dus dat is wat ik in de omgeving zie.
Er ligt nog een vraag over de kerkakkers. Waarom wordt die nu blok 1 en blok 2 in ontwikkeling genomen? Er is een grote vraag ontstaan naar pasio-bungalows. En we willen de middelste blok van de kerkakkers willen we inrichten voor pasio-bungalows. Levensloopbestendige woningen. Dat plan is ook nagenoeg helemaal uitgewerkt en dat zal eerdaags in de procedure gaan. En we, ja, dat is specifiek gericht op die doelgroep. We hebben ook nog blok 1. Er zijn hier veel vragen binnengekomen van, kunnen wij hier geen ecologische woning neerzetten? Dergelijke soort woningen passen niet in onze andere bestemmingsplannen. Er wordt altijd strak gestuurd op de beeldkwaliteit. En daar staan we nog in het begintraject. Dat soort woningen, we willen mensen de kans geven om in dat ene blok dat soort woningen te realiseren. Duurzaamheid, gasloos, nul op de meter, recyclebaar. En zo min mogelijk regels als het gaat over de verschijningsvorm. Ik kan niet alle vragen terugvinden, maar dat hoor ik dan wel.
Misschien goed dat we eerst eventjes de beantwoorden van mevrouw van der Zanden nog afwachten. Dan kunnen we nadien nog kijken of er nog vragen over zijn gebleven. Mevrouw van der Zanden.
Dankjewel, voorzitter. Ja, er zijn al heel veel vragen beantwoord. Ik heb zo goed als mogelijk meegeschreven en de vragen genoteerd. Maar op een gegeven moment ging het best heel erg vlug, want we noemden ze maar even vlug op te lezen. Ja, de vragen van het log, die zijn al beantwoord. Feit is zo, het log laten we in ieder geval minstens nog 2 jaar. Dat is zo afgesproken. En daarna hopen we meer te weten. Ja, de 1% verhoging is 4,5 ton, plus minus ongeveer. Dat is al gezegd. En dan was er ook nog de vraag waarom 3% verhoging, want de risico's zijn verlaagd, want we hebben al best veel verkocht. Het is een feit dat we al best veel verkocht hebben, maar ondertussen, en ze was ook in de presentatie al duidelijk, de risico's zijn nog niet voorbij, die zijn ook niet echt verlaagd. Vanwege dus de veranderde wet en regelgeving voor de manier van bouwen. En waar de mensen allemaal rekening mee moeten houden. Het zou best kunnen zijn, dan zeg ik het even heel zwart-wit, dat alle straten open moeten, dat er nieuwe kabels in de grond moeten, verdeelstationnetjes, je moet rekening houden met, alles moet bij wijze van spreken veranderd worden, openbare ruimte. Iedereen wil toch wel bomen in de straat houden. Maar waar moet je die bomen neerzetten? Want iedereen wil toch graag daar zijn eigen zonnepanelen de hele dag zon hebben. En er komt nog best veel van kijken. En dan hebben we het ook nog over het regenwater wat opgevangen moet worden op het eigen, in de eigen buurt. Die regels zijn niet zo dat het allemaal voldoet. Maar bijvoorbeeld in de Beekse Akkers, daar gaan we ook op de hoek een extra regenberging maken. Ook weer dieper vanwege veranderde wet en regelgeving. Dus de risico's zijn nog lang niet voorbij, ook al wonen de mensen al in de straat.
Voorzitter, ter interruptie. Volgens mij was dit antwoord op mijn vraag, onder andere, als ik het goed heb. Maar mijn vraag hield ook in, waar is die 3% precies op gebaseerd? Dus daar misschien kan daar nog uitgebreid op worden ingegaan.
De 3% is gebaseerd op de kostenverhogingen, 1,7, rente 1%. De verwachte kostenstijging, het is zoals de heer Brouwers ook al aangaf. En dan is het misschien niet eerlijk om de grondprijs ook te verhogen. Maar voor de bouwers gaat ook ontzettend schiet de hoogte in. De uurlonen, de materialen. En zo is dat ook voor ons, de uurlonen en de materialen die we ingerekend hebben voor de wegen en alles, de nutsvoorzieningen, wat er nog niet in ligt, wat nog allemaal moet gebeuren. Die prijzen schieten ook voor de gemeente de lucht in.
Maar ik dacht juist dat die verhoging 1,7% was. Of is die dan hoger dan de 1,7%? Snap je? Dus waarom 3? Waarom niet 4 of 2? Waarom 3?
Er is gewoon 3 voor gekozen voor dit jaar om een beetje bij te komen. En als je verder leest hier, dan is het de komende jaren +2 iedere keer. En zo kom je ook na 10 jaar, want er zijn exploitatie opzetten voor 10 jaar tot het bedrag onderaan de streep.
Voorzitter.
Ja, meneer Van Brink.
Even om verwarring te voorkomen. Ik had net opgeschreven, 1% verhoging is 4,5 ton. Maar heb ik dat fout? Is 3% verhoging 4,5 ton of 1% verhoging is 4,5 ton? En aanvullend zou ik dan willen weten, wat is het percentage aan sociale koop en sociale huur wat er daar in zit? Kan ik daar ook terugrekenen dat er bijvoorbeeld de helft daarvan is? Of?
Wij gaan een bestemmingsplan uit dat er 35% sociale huur en sociale koop zit. En als ik kijk naar de plannen zijn we daar al een heel eind op schuit.
Voorzitter. Ja, meneer Strijdbos.
In aanvulling van de vorige spreker. Ik had voorgesteld of het een idee is om het voor de sociale woning en de sociale koopwoning dus niet die prijs die rentverhoging van 3% te doen, maar minder zeg maar 1,7%. En dan de vrije sector iets meer te verhogen, zodat je in een plan ongeveer hetzelfde uitkomt. Ik had eigenlijk die vraag gesteld om te kijken of dat zo is.
Wethouder.
Op dit moment is alles 3% en dat willen we eigenlijk ook zo houden, want de onderlinge verhoudingen tussen vrije sectorwoningen, sociale huur enzovoorts, daar hebben ze ooit met z'n allen afgesproken dat die zo is en dat blijft... Dat blijft dan zo. Wel wil ik toch de aantekening maken. Een starterswoning, daar hebben we met z'n allen afgesproken dat die 2 ton inclusief vrij op naam is. Gelet op de veranderde wettelijke omstandigheden kan het zomaar zijn dat we daar een keer een gesprek met elkaar over hebben.
Mag ik nog even op ingaan? Kijk... Het gaat niet over dat in een bestemmingsplan zo'n 35% sociale huur en koop zit en de rest anders. Maar het gaat mij namelijk voor de opbouw. Ik heb in mijn eerste instantie betoogd dat de prijzen van de sociale huur en koop onder druk staan. Omdat daar de mensen met de smalle beurzen niet heel veel geld van nodig hebben. En om die prijzen laag te houden, heb ik voorgesteld om die prijzen niet met 3% te verhogen, maar juist de vrije sector wel iets extra en die andere wat minder. Dus, en mijn vraag is het dan in balans? Is dat te realiseren? Los van de vraag of u dat wilt.
Ja, alles kan. Ja, voorzitter. Ik zou het niet voorstellen, laat ik het zo zeggen, om de verhouding tussen de diverse prijsklassen in intact te laten. Maar van de andere kant, alles kan natuurlijk, maar dat is desgaats. Maar ik zou het niet aanraden, in ieder geval niet. Krijg je toch scheefgroei, ja, meer.
Dat snap ik, voorzitter. Maar kijk, als het reëel is en het kan, dan zou ik ook kunnen overwegen om een amendement in te dienen. Dat is juist mijn voelsprit die ik hier uitleg. En ik wil ook vragen aan de andere fracties hoe die daarin staan.
Ik zie al de vinger van de heer Van Breij, dus meneer Van Breij.
Ik wil ook graag een aanvullende vraag hierop nog stellen. Voel vrij te staan uit, Hans. Want we zien ook in het land, met name bij sociale huur, dat als de kosten maar stijgen en door blijven stijgen, en de gronden is daar natuurlijk één onderdeel van, is dat vervolgens die woningen die daar gebouwd worden, dat daar de prijzen ook steeds meer van stijgen. En in het noorden van het land speelt al dat huizen daardoor zoveel waard worden, dat ze dadelijk niet meer onder sociale huur vallen. Is dat iets waar we hier ook al mee te maken hebben en waar wij ook al eens over na moeten denken van moeten we daar iets in doen om ervoor te zorgen dat er voldoende sociale huur ook blijft bestaan?
Wethouder?
Ja, voorzitter. wij hebben ieder jaar prestatieafspraken met de woningstichting. En daar spreken we af dat er zoveel huurwoningen bijkomen of enzovoorts. Wij hebben in het grondbeleid staan dat wij dus 35% van onze grond in plannen voor sociale huur en koop beschikbaar houden. Met een verhouding, verhoudingsgewijs lagere prijs dan de vrije sector. Dat zijn afspraken, dat zijn bekende gegevens. En ja, het kan best zijn dat in het noorden van het land de waarde van de huizen zo hoog zijn dat het geen sociale huurwoning meer is. Maar ik weet niet hoe de en dat weet ik echt niet, dat zou u echt aan de wethouder hier langs mij moeten vragen. En dan lijkt me dan ook het beste dat die even zegt of het gaat over de waarde van de woning of over de kostprijs van de woning. Want dat is ook al een heel verschil. Ik geef graag het woord aan de wethouder RO en woningbouwzaken.
Nou, ik denk dat we hier wel een punt hebben, meneer Van Bree. En wat elders in de landen is niet zo belangrijk. Maar we hebben al enkele keer overleg gehad met Woorkom. En we lopen wel tegen onze grenzen aan. En kijk bijvoorbeeld ook maar de starterswoning. Maximale stichtingskosten van 2 ton. En je kunt natuurlijk aan de grondprijsknop draaien. Je kunt ook de stichtingskosten omhoog zetten. Maar dat zijn keuzes die de raad daarin kan gaan maken. Je kunt ook zeggen, ja, willen we wel een starterswoning van 2 ton, want dan moet die of heel weinig kubus inhoud krijgen, of heel strak begrensd worden in vierkante meters grond. Daar zijn dan nog knoppen waar je invloed op hebt. Maar dan moet er wel bedacht zijn van, als die starterswoning straks weer vervreemd wordt, hebben we dan niet zo'n klein huisje dat niemand anders meer wil. Want het is natuurlijk wel heel mooi om nieuwe starters in een woning neer te zetten van, ja, ik herinner me van een jaar 6-7 geleden hadden ze een starterswoning van 80.000 euro, ja. Ik weet het niet, er moet altijd nog opvolgers zijn. En heb je dan een gewenste ontwikkeling? Nou, zo zie je ook bij de Woorkom, die op dit moment enorm worstelt met de onrendabele top. Ook hun zitten natuurlijk financieel in zwaar meer door ministerieel of kabinetsbesluiten. En die komen nu komen voor de uitdaging van gasloos bouwen, et cetera. Er moet een stuk bij. De huurders beginnen al van, ja, beloofd rendement, maar ik moet wel voorlopig meer gaan betalen. Het rendement zie ik nog niet. Dus dat is echt een strijd. En ja, wat is daarin wijs? Op dit moment is er nog geen helder antwoord op. Maar nog steeds teruggaan in inhoud van de huizen lijkt ons. En kijk maar naar het verleden. Ook wij hebben in Laarbeek van die wijken dat we zeggen, nou, iets ruimer was toch wel gewenst geweest. Dus dat is, ja, wel een risicovolle om gaan te zeggen van, dan gaan we verder in terug. Maar ja, ik denk dat we daar de komende jaar, misschien de komende jaren, nog eens vaker over te spreken komen van, aan welke knop zullen we nu moeten gaan draaien. Maar eerst dat volgens mij, ja, er was in de commissie ruimtelijk domein, heeft de woningstichting ook een toelichting gegeven over het verhaal. En dan zullen we er vast over gaan spreken. Voldoende?
Ja, op zich voldoende. Ik wil er in ieder geval aandacht voor vragen. Met name van, houden we dadelijk nog sociale huur over? Hè? En ik denk het probleem met de starters, dat is een ander verhaal, hebben we in het verleden ook al wel eens ooit aangekaart. Van, moeten we starterswoningen eigenlijk ook niet beperkingen opleggen, zodat ze ook beschikbaar blijven voor starters? Dan hebben we het probleem niet dat die starterswoningen uitgroeien tot grotere woningen, waardoor dat ze weer onttrokken worden aan de startersmarkt. Discussie volgt.
De vragen die, zoals u die genoteerd heeft, zijn beantwoord.
Ja, voorzitter, eigenlijk nog een vraag en hebben de diverse fracties. En vragen ze om een raadsbijeenkomst van om een keer te brainstormen met z'n allen van wat als de bestemmingsplannen volgebouwd zijn. Vooral ook omdat je niet meer zomaar ongebreideld aan de randen van de kernen een lapgrond mag ontwikkelen om daar nog eens een hele woonwijk neer te zetten. Het moet inventief, het moet anders. Dan moet dus echt een keertje over gepraat worden. En dat zullen we dan ook natuurlijk graag doen.
Ik heb het gevoel dat er toch nog een paar vragen zijn blijven liggen. Ik heb geprobeerd om een beetje bij te houden, maar misschien is het makkelijker als jullie de commissieleden zelf aangeven welke vragen ze nog graag beantwoord willen hebben. Alle.
Voorzitter,
Ja.
Misschien is het een idee om de technische vragen schriftelijk te stellen en die ruim voor de raadsvergadering weer ter beschikking te stellen.
Ik denk dat dat een prima voorstel is, maar ik zie hier nog in ieder geval ook een opmerking die dan waarschijnlijk wat minder technisch van aard is. Dan was de vraag of de voordelen van het jaarschijfbudget opwegen tegen de nadelen daarvan. En ook hoe dat de verantwoording daarover achteraf geschiet. En ik denk dat dat inderdaad een discussiepunt is wat we nu, omdat dat dadelijk ook in de raadsvergadering een rol kan spelen. Misschien dat u daar een antwoord op kunt geven.
Ja, voorzitter, dat kan ik. En met excuus, want ik wist dat die vraag was gesteld en ik was echt van plan om hem te beantwoorden. Je weet dat het komt, want het hoort bij de ontwikkeling van het plan. Het is niks nieuws. Het past binnen de begroting of binnen de exploitatie. Er gebeurt niks spannends. Dus daarom, en het is, dan kan je wat flexibeler werken hier ook in de organisatie om dingen uit te besteden op het moment dat nodig is. En daarom is tegengevraagd met van ons zijde de toezegging dat als er een krediet wordt uitgegeven, om zo maar te zeggen, want de raad geeft er, als ze dit goedkeur, expliciet toestemming voor, maar als een krediet wordt uitgegeven, wordt gebruikt, altijd met een mededeling aan de raad. En of het krediet zoals genoemd in de grondnota ook voldoende is. En anders komen we natuurlijk, als het niet voldoende is, terug naar de raad. Zo simpel is het ook nog.
Dus de verantwoording achteraf is in het mededelende sfeer. En er lag ook nog een vraag, als ik me goed herinner, want u heeft daarin, of het college heeft in het voorstel ook meegenomen, een gedeelte budget voor 2020. En waarom dat zo gedaan is?
Het krediet wordt in het één jaar aangevraagd, werkzaamheden worden over 2 jaar uitgevoerd. Dat is eigenlijk het verhaal, zo is het gepland. Dus het is, de uitgaven zijn jaaroverschrijdend.
En dat geldt dan alleen voor die twee projecten, voor de andere niet? Oké. Okay. Is het een werkbare afspraak dat als er vragen zijn blijven liggen, dat u die nog bij de griffier voorlegt, zodat die dan meegenomen kunnen worden in de schriftelijke beantwoording? Ja? Ik denk dat we een paar politieke discussies nog hebben.
Dan moeten we daar een termijn voor afspreken wanneer we die aanleveren?
Ik denk dat dat misschien een heel goede is. Mag ik het voorstel doen dat die uiterlijk komende maandag bij de griffier zijn? Dan is er ook in ieder geval ruimte voor ambtelijke. Ja, is dat voor de commissie te doen? Oké. Er zijn denk ik nog wel wat punten blijven liggen en voor politieke discussie. Dus ik mag concluderen dat dit een bespreekstuk gaat worden in de raad.
Hebben we nog een tweede ronde? Had ik eigenlijk verwacht, voorzitter.
Oh, nou prima. Het is eigenlijk een beetje door elkaar heen gaan lopen, maar terecht, meneer Stramen, dat u zegt van een tweede termijn vinden we toch wel belangrijk. Dan gaat die bij deze lopen. En meneer Strijbos.
Dank u, voorzitter. We zijn verheugd dat over de Bemmer 4 door de wethouder goede antwoorden zijn verricht. Want dat er wordt herverkaveld over die overhoeken. En stemt ook tevreden dat er schot in zit. Dat zelfs mensen uit Veghel en Helmond hier belangstelling hebben. Dus, en dat we blijven doen aan de uitgangspunten die wij voor Bemmer 4 hebben gesteld. Dus dat stemt mij tevreden. Ook de wat ik heb gevraagd over de verliezen van het log. Ja, dat is nog wat te doen. Maar ja, de visie zit eraan te komen. Wat ik minder tevreden ben, is met het antwoord van mijn voorstel om in het kader van de kostenbesparing voor de mensen met een smalle beurs, de sociale huur en koop, om die maar 1,7% te laten stijgen en de vrije sector iets meer. Of dat een goed plan is. Ik heb begrepen dat Wethouder daar niks voor voelt. Ik hoop nog dat ik nog antwoord krijg op andere fracties. Dan weet ik hoe ik sta als ik dat amendement indien de volgende keer.
Dan verzoek ik in ieder geval de andere fracties in hun tweede termijn daar meteen een reactie op te geven. Meneer Van der Heijden, heeft u behoefte aan een tweede termijn?
Ja, de heer Streebas die verwacht een standpunt ten aanzien van zijn voorstel. Ja, ik moet er toch even over nadenken hoe ik ermee omga. Dus ik kan daar zo niet 1, 2, 3 een antwoord op geven. En verder heb ik nog geen vragen meer.
Oké, dank u wel. Meneer Straatman.
Ja, om ook aan te sluiten, daarmee te beginnen met het sociale huurwoningenverhaal. Nou, ik ga het ook terugnemen naar mijn fractie, dit voorstel. Ik ga het niet meteen zeggen van nou, ik ben ervoor of ik ben tegen. Ik ben wel kritisch, omdat ik denk, het is al een percentage dat gerekend gaat worden over een vierkante meterprijs die al gedifferentieerd is. Dus het is niet zo dat overal 30 euro bij komt, maar het is dat overal 3% bij komt. Dus voor de sociale huursector komt 3% over 213 euro bij. En bij de vrije sector komt 3% over 283 euro bij. Dus er komt al meer bij de vrije sector in dit geval. En volgens mij moeten we de discussie over de variatie tussen die grondprijzen moet die loskoppelen van de grondprijsstijging in het algemeen. Dus als wij, volgens mij zijn er twee verschillende discussies. Dus in die zin ben ik kritisch, maar ik zal het meenemen en dan komen we er in de raadsvergadering op terug.
Mag ik er heel even iets op toevoegen, voorzitter?
Ja, meneer Strijpas.
Het gaat niet zozeer het rekenkundig verhaal, dat moet kloppen. Maar het gaat ook over de gedachte erachter. Hè? De mensen met een smalle beurs, hè, die aangewezen zijn op sociale koop en huur. Dat die door bijvoorbeeld de grondprijzen niet meer te hoog te laten stijgen. Dat daardoor de kosten lager worden, maar dat toch bereikbaar blijven. Dat is de gedachte erachter. En er zit 35% sociale huur en koop in een plan. De rest is anders. Dus als je iets gaat draaien aan de knoppen, dan kan dat wel zo zijn. Maar het is gewoon een idee om dat te realiseren. Volgens mij is het wenselijker om zeker de grondprijzen voor sociale huur en koop zo laag mogelijk te houden.
Heldere toelichting. Meneer Straatman, had u in tweede termijn nog andere zaken?
Ja, zeker. Allereerst, ik had gevraagd aan de wethouder, wat ga je anders doen? Want ja, de afgelopen jaren gaat het niet zo heel goed. En ik interpreteer het antwoord een beetje als van, het gaat al anders, dus we hoeven zelf niet zoveel anders te doen. Zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd. Dat stelt me enigszins teleur en daar ben ik niet zo heel erg tevreden mee, eerlijk gezegd. Want toen we een aantal jaar geleden de heer Engelfried vroegen om ons van advies te voorzien. Engelvaart. We hebben verschillende mensen om advies gevraagd. Maar Engelvaart. Toen zat er in ieder geval een ambitie achter. Van, we gaan dit doen om proberen de grondverkoop aan te jagen. Nou, hoewel wij dat niet echt een goed idee vonden wat de heer Engelvaart voorstelde, was er in ieder geval een ambitie. En die ambitie die proef ik nou niet echt. Hè? Dus ik hoor de wethouder wel zeggen, nou, we hebben contact gezocht met Fekkel een keer. Nou, weet ik veel. Nou, misschien zou er een uitgebreidere agenda moeten komen te liggen om met bijvoorbeeld regio aan de slag te gaan of iets dergelijks. Ik had in ieder geval iets meer ambitie verwacht dan van, het komt al wel goed, want ik merk dat er al heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Maar goed, dat is een opvatting. De boom van 20.000 euro. Dat is mijn volgende punt. Ik weet niet om welke boom het gaat. Maar ik ben heel benieuwd of het echt 20.000 euro waard is. En misschien moeten we daar, kunnen we daar wat meer uitleg over krijgen. Om welke boom het gaat, waarom die per se verplaatst moet worden. En of kappen niet een goedkopere, betere oplossing is. En dat we met dat bedrag dat we beter in heren doen. Die uiteindelijk in het grote maatschappelijk belang zijn. Dus dat is het volgende punt. Ander punt is de Beekse akkers. Hè. Zoals we net al constateerden, is dat het grootste project waarbij de aanvullende kosten echt heel groot zijn geworden. Hè? Meer dan we verwacht hadden. Ik geloof 1,1 miljoen uit mijn hoofd. Maar dus mijn vraag of dat we daar een uitwerkingje van zouden kunnen krijgen. Wat dan precies hoeveel gekost heeft. En specifiek voor het project Beekse Akkers. En volgens mij is dat vrij snel te maken. Tenminste, dat is mijn leken inschatting. Dus kijk, als er nou echt een werkweek kost, dan moet het misschien heroverwegen. Maar het lijkt me dat die informatie ook wel beschikbaar is. Andere vraag die ik had, ik hoor een aantal collega's van mij en mezelf ook de grondnota van 2017 vergelijken met die van 2018. Wij doen dat zelf volgens mij, pakken wij hem er zelf bij. Misschien is het makkelijk om volgend jaar bij het bespreken dat we daar al een vergelijking in de stukken kunnen terugzien of iets dergelijks. Dat we dat makkelijker naast elkaar kunnen zetten. Is maar een suggestie, hè. En nou, daar wil ik het al bij laten. Dat was mijn tweede ronde.
Prima, dank u wel. Meneer Brouwers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een paar punten waar ik op terug wil komen. De heer Strijbels heeft ons uitgedaagd om een eerste mening te geven over zijn plan. We hebben ook aangegeven dat we zorgen hebben over hoe gaat het nou met de sociale koop en huur. Maar ook wij gaan er intern goed naar kijken. We delen die zorg. Ik heb hem niet voor niks al genoemd natuurlijk in de eerste ronde. Dus daar zullen we dan ook zeker wel op terugkomen. En het tweede punt waar ik een beetje door getriggerd ben, ook door de twee portefeuillehouders die iets noemden van gebiedsontwikkeling. En ook de discussie die we hebben van moeten we niet eens een keer een avond gaan hebben over hoe gaan we nou op de middellange termijn met onze grondpositie en dergelijke om. Ik heb net even snel nagekeken. In de grondnota van vorig jaar werden nog reserveringen gemaakt voor investeringen. Voor reserve volkshuisvesting. Dus een stukje herziening van wijken in Laarbeek. En die zie ik nu niet terug. Is dat dan een politieke keuze geweest? Of hebben we daar een gewijzigd inzicht? Daar ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Bree.
Ik zal even op meneer Strijbels reageren. Wij delen denk ik vergelijkbare zorgen. Maar ook ik neem het mee terug naar onze club. Om te kijken van hoe dat we erin staan. Maar de zorgen, ja, daar hebt u inmiddels de vragen ook al gehoord. Die bestaan bij ons. Verder zijn we blij met de verkregen antwoorden. Tegelijkertijd denk ik ook van contact met mij Rijstad. Wat we met elkaar hebben afgesproken in het programma Handen in Eén. Is niet dat we alleen maar contact hebben met de bedrijven die daar zitten. Ik denk dat we ook bestuurlijk moeten kijken hoe dat we ons netwerk kunnen versterken. Zodat we daar goede stappen in kunnen maken. En dat er wat kruisbestuiving ook naar het noorden toe plaatsvindt. Dat was de gedachte erachter waarom dat we dat opgenomen hadden. En ik ben benieuwd ook naar welke boom. Ik wil hem graag leren kennen. Is het mogelijk een beschermde boom?
Nee, het is volgens mij geen beschermde boom. Hij staat bij de rotonde aan de Oranjelaan. Die sequoia is het volgens mij. Ja. En die willen we dan verder langs de Blokharmse Dreef zetten. In een van die wadis.
Ik zal eens kijken.
Wethouder Mullensteen.
Ja, even toch op Bemmer 4 twee sprekers nog. De heer Van Bree over de kruisbestuiving met Meijer Rijstad. Ja, inderdaad, het is iets meer dan alleen maar kijken van welke bedrijven komen hier. We hebben bestuurlijk al een keertje overleg gehad met bestuur van Meijer Rijstad, dus het college. En daarlangs komen we elkaar vaker tegen, omdat bijvoorbeeld ook een N279 bestuurlijk ook raakvlakken heeft met Meijer Rijstad. Dus straks kwam het log aan de orde. Ook daar hebben we discussies over gehad met Meijer Rijstad. Dus we treffen elkaar op meerdere vlakken. En dan gaat het niet altijd inhoudelijk puur alleen over dat punt. Maar dan kun je in de rand van zo'n gesprek natuurlijk ook andere zaken met elkaar bespreken. Dus aan die kruisbestuiving wordt natuurlijk continu gewerkt. En de heer Straatman, ja. Excuses als mijn nonchalante antwoord zo opgepakt is. We hebben natuurlijk wel iets meer gedaan. Begin van het jaar hebben we de stekgroep een onderzoek laten doen van wat zijn goede verkoopbevorderende maatregelen. En daar kwam er eigenlijk uit van je moet externe inzet gaan plegen. Nou, dan komen we bijna terug bij de types à la Peter Engelvaart. En daar zit dan weer net de frictie met de raad, want die was veel te duur. En in dat tijdsgevricht van het rapport van de stekgroep en daarover nagedenken wie gaan we daarvoor voor aantrekken, zien we ook een duidelijke kentering in de belangstelling van allerlei andere partijen van buiten. En vandaar dat we eigenlijk zeggen van ja, moeten we hier nu echt nog wel hard aan gaan trekken. Want als we de contacten die we nu hebben, als die bewaarheid worden, dan is natuurlijk een heel stuk van die zorg verdwenen. Ik zeg niet dat we dan risicoloos zijn, absoluut niet. Want ja, het is niet voor niks met stip ons grootste zorgdossier, Bemmer 4. Maar ja, we worden geholpen door de tijd. En ja, achteroverleunen, dat is er bij ons in ieder geval niet bij. Als dat de indruk was, dan is die nu wel verkeerd.
Wethouder van der Zanden, heeft u nog reactie op enkele opmerkingen?
Niet echt, voorzitter. Het zijn vooral de bomen... is al beantwoord. Ze kunnen dit weekend allemaal naar de boom gaan kijken. Het verzoek van de heer Straatman voor een aanvullende uitleg van het kostenoverzicht, de Beekzaak, dat is een technische vraag. Daar denk ik, dat is geen probleem. En de suggestie, omdat iedereen dat doet, om de grondnota van dit jaar toch enigszins de cijfertjes, bedoel ik, te vergelijken met van vorig jaar. Sympathiek nemen we mee. Maar de cijfers zijn niet één op één te vergelijken. Daar zeg ik er direct bij. Ieder jaar kunnen er veranderde omstandigheden zijn. Deze plannen zijn uitgewerkt voor 10 jaar. Als je netjes ieder jaar ongeveer evenveel verkoopt. Als je niks meer verkoopt, dan zien die 9 jaar er weer anders uit. Als je heel veel verkoopt, zien die 9 jaar er ook weer anders uit.
Voorzitter, maar ik constateer dat we het toch doen. Dus ja, dan kan het werk misschien iets makkelijker gemaakt worden.
Nou, ik zie dit als een herhaald verzoek aan het college om de raad ter wille te zijn. Ik constateer dat er in ieder geval nog wat politieke discussies zullen gaan volgen. Meneer Brouwers,
ja, dankjewel nog... voorzitter. Ja, mijn vraag eigenlijk van goh, waar is die reserve voor investeringen, reserve volkshuisvesting? Die heb ik eigenlijk nog niet beantwoord gezien. Dan zou ik toch graag, omdat het toch naar mijn mening geen technische vraag is, toch even willen horen waar die is gebleven.
Daar heeft u helemaal gelijk. En ik heb nog een andere vraag genoteerd van de heer Van Bree, die nog niet beantwoord is. Misschien dat u daar... Dat gaat over kerkse... kerkakkers, waarbij de duurzame gemiddelde huurwoningen vanuit 2017 vervangen zijn door beleggershuurwoningen in de grondnota 2018.
Voorzitter, ik zal ik eerst even, want dan weet ik wel, hè? Die vraag van meneer Van Bree. Voor de volkshuisvestingfonds, dat weet ik zo echt niet uit mijn hoofd. Daar kijken we na. En daar zal met de rest van de antwoorden meegestuurd worden.
De beleggershuurwoningen. Pas onlangs heeft het college besloten om blok 1. En dat is denk ik een week of misschien 2 weken geleden om blok 1 in te zetten voor... de duurzame ecowoning 0 op de meter. Dus nog pas nadat deze grondnota is geschreven.
Misschien nog even een korte toelichting. We hebben natuurlijk altijd flexibiliteit in onze plannen. Blok 2 van de kerkakkers, nu paardjewoningen. We hebben een half jaar geleden discussie gehad om de mogelijkheid van paardjewoningen bij Laarzenvelde eruit te halen dat er nauwelijks belangstelling is. En dan heb je bestemmingsplan gewezen en dan komen in een keer massale vragen naar paardjewoningen. Gelukkig zijn we nog steeds in staat om in te spelen op zulke behoeftes. En vandaar dat het college ook gekozen is bij plan 1. Inderdaad, en van die middeldure huur dacht ik dat was. Want sociale huur kan daar niet, sociale koop. Dat is ooit afgesproken met de buurt. Maar dan gaan we nu kijken van, ja, duurzaam is de trend tegenwoordig. En wij vonden dat een verantwoorde keuze. En met het uitwerken van het bestemmingsplan dan horen we jullie reacties.
De commissie kijk ik even aan. Zijn de vragen die nu nog prangen allemaal beantwoord? Dan denk ik dat we de conclusie kunnen trekken dat we uitgeboomd zijn over de grondnota en dat deze als bespreekstuk naar de raad gaat. Iedereen daarmee akkoord?